wil jullie vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 3. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Ik wil graag vers 9 tot en met 20 met jullie lezen. Ik had zelf bedacht dat we vers 9 tot en met 12 gingen behandelen, maar we blijven gewoon bij vers 9 vandaag. En dan zullen we volgende week, zo de Heere wil in mijn leven, verder gaan. Maar ik wil vers 9 tot en met 12 met, of 9 tot en met 20 met jullie lezen. Dan bidden en dan het woord van de Heere verklaren. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Tot zover, laat u binnen. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord, Heer. Heer, als we zo denken en stilstaan bij de liederen die we zingen. Heer, u bent een God die heilig is boven ons verstand, zoals we eerder al hebben gebeden. En uw woord leert ons keer op keer. En het gedeelte wat we ook zojuist hebben gelezen, Heer, het is een gewichtig gedeelte, Heer. Maar het doet het licht van het evangelie zo helder schijnen, Heer. En ik bid daarom dat we dit blijven zien in de grotere context, in de bedoeling van wat Paulus onder leiding van uw geest heeft geschreven. Dat wij mogen groeien in ontzag, in kennis, in begrip, in genade. En gevormd mogen worden om meer en meer op Christus te gaan lijken. En te handelen overeenkomstig uw wil. Ik bid, Heer, dat we niet alleen hoorders van uw woord zijn, maar ook daders. In Jezus' naam. Amen. Als we lezen dat dit gedeelte waar we nu aan beginnen, als we lezen dat het begint met wat dan wel, dan moeten we, willen we wat we gaan behandelen, goed en eerlijk behandelen, terug naar wat tot dit punt geleid heeft. We weten dat Paulus in Romeinen 2 en het eerste gedeelte van hoofdstuk 3 duidelijk heeft gemaakt dat niemand vrij uitgaat voor God. De heiden die de wet niet bezit, wordt geoordeeld naar het geweten en de openbaring die zij hebben gehad in de schepping. De Jood die de wet ontvangen heeft, wordt geoordeeld naar de wet. Wat betreft de Jood heeft Paulus uiteengezet dat het bezitten van de wet of het teken van de besnijdenis geen vrijbrief voor hen is. Wie de wet overtreedt, ook al kent hij de wet, is een overtreder van de wet. Maar tegelijkertijd heeft Paulus in het begin van hoofdstuk 3 niet ontkend dat het wel iets betekent om een Jood te zijn. Ja, de vraag werd gesteld, wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? En in vers 2 antwoordt hij veel in alle opzichten, want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Er is dus wel sprake van een bijzondere positie, een positie van verantwoordelijkheid, Maar die positie ontslaat niet van het oordeel. Nou, in Romeinen 3, vers 3 tot en met 8 hebben we gezien hoe Paulus ingaat op een aantal bezwaren en tegenwerpingen die zouden kunnen opkomen bij zijn Joodse toehoorders. Bezwaren die voortvloeien uit wat hij heeft geschreven over de ontrouw van Israël en het oordeel van God daarover. Hij anticipeert op die vragen die iemand zou kunnen stellen als hij hoort dat Joden ondanks hun voorrecht net zo schuldig staan voor God als de heiden. De eerste vraag in vers 3, wat lazen we daar? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? Met andere woorden, als Israël Gods verbond niet heeft geëerd, betekent dat dan dat God zijn beloften dan ook niet nakomt? En Paulus antwoordt, volstrekt niet. God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar. Hij onderbouwt dit met een citaat uit Psalm 51, waarin zelfs koning David de schuld, waarin koning David zijn schuld Gods rechtvaardigheid bevestigt. En vervolgens tackelt hij een ander denkpatroon. Oké, in vers 5, als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, is God dan onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Dat is de redenering van iemand die Gods oordeel wil wegredeneren door te zeggen dat het kwade toch het goede uitwerkt. Maar Paulus wijst ook dit af, volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Het is een fout, heel fout, om te denken dat Gods oordeel onrechtvaardig is, omdat onze zonde zijn waarheid of heerlijkheid onderstreept. En dan lezen we een gedachte wat er bij Paulus helemaal niet ingaat. In vers 8 zien we het hart achter de reeks van de vragen. Laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt. Deze manier van redeneren, die aan Paulus ook werd toegeschreven, wordt door hem als lasterlijk en verwerpelijk afgedaan. Zulke mensen, zegt hij, verdienen het oordeel. En je moet je nu voorstellen dat de Jood als het ware dan gerustgesteld wordt. Dat is wat er gebeurt. Want hoewel Paulus heeft blootgelegd dat ook de Jood schuldig staat, klonk voor de Jood toch dat woord van voorrecht. Ja? Veel in alle opzichten, schreef Paulus in vers 2. De woorden van God zijn aan hen toevertrouwd. Dat weegt zwaar. Dat maakt een onderscheid. En dus zou de Jood kunnen denken, oké, zie je wel, we zijn toch nog altijd in een andere positie. Wij hebben toch iets wat de heiden niet heeft. Dus dit is wat ons hier heeft gebracht. Dat is wat we in gedachten moeten houden wanneer we lezen, wat dan wel? Je weet dan waar Paulus op doelt. We lezen vers 9. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zijn wij voortreffelijker? Dat is de vraag die gesteld wordt. Waarom Paulus met wij schrijft heeft te maken met het feit dat de Jood dit stelt. Paulus is zelf ook een Jood. Hij neemt geen afstand, hij schrijft niet zijn jullie Joden dan voortreffelijker of zijn de Joden voortreffelijk, hij schrijft zijn wij voortreffelijker. En het Griekse woord voor voortreffelijker komt van een Grieks werkwoord dat letterlijk betekent vooraan hebben, voorsprong hebben of beter zijn dan. In de context wordt de vraag gesteld, hebben wij als Joden nog een bevoorrechte positie boven de heidenen als het gaat om Gods oordeel? Is er ondanks alles wat Paulus heeft geschreven over onze schuld toch nog een moreel of geestelijk overwicht? Worden wij anders, misschien milder beoordeeld? Dat is de vraag wat hier wordt gesteld. En de vraag komt voort uit het feit dat het antwoord van Paulus op de betekenis van Jood en besneden zijn. Het feit dat ze Gods woorden toevertrouwd hebben gekregen. Dat roept dan bijna vanzelf de gedachte op. Als wij het woord ontvangen hebben, dan moet dat toch iets betekenen. Dan staan wij er toch niet helemaal hetzelfde voor. En het is zo belangrijk om te zien wat hier gebeurt. Ik wil dat we het hart hierachter zien. Want dat is ook de vraag. Wat is het hart hierachter? Wat is het motief? Want de vraag wordt niet gesteld uit oprechte nieuwsgierigheid. Het hart achter de vraag openbaart de neiging de drang in de mens om toch nog ergens een uitzondering te maken. Om een uitzondering te zijn. Het is het hart dat wanneer het met schuld wordt geconfronteerd, naar de natuur, naar een uitweg zoekt. Iets om zich achter te verschuilen, om niet het volledige gewicht van de schuld onder ogen te hoeven zien. Zelfs wanneer Paulus onmiskenbaar heeft aangetoond dat ook de Jood schuldig staat, wil het vlees grijpen naar iets dat onderscheidt. Maar het antwoord van Paulus is duidelijk. Hij zegt, beslist niet. Net als volstrekt niet is dit, mogen het niet gebeuren. Mogen het niet zo zijn. Verre van. Paulus wijst iedere mogelijke gedachte af. Iedere mogelijke poging om toch ergens een onderscheid te creëren, verwerpt hij. Dus het hele idee, en dat hebben we vaker gezien nu in de afgelopen weken, het hele idee dat iemand op grond van afkomst, religieuze voorrechten of moreel overwicht milder zal vallen onder Gods oordeel, is volledig in strijd met het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dus Paulus trekt hier een duidelijke grens. Want hij schrijft, en dit is waar we onze tijd gaan doorbrengen. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Dus hier komt alles samen. Maar let op. Let op het woord beschuldigd. Joden en Grieken zijn beschuldigd. Dit woord wordt niet zomaar gebruikt. Het Griekse woord wat hier wordt gebruikt betekent letterlijk aanklagen. Een formele beschuldiging uitspreken. Het is een juridisch geladen term. Paulus zegt hier dus niet zomaar, we hebben gezegd of we hebben geconstateerd. Hij gebruikt taal uit de rechtszaal. Paulus heeft een aanklacht ingediend. Dit is geen observatie, maar een oordeel dat de mens plaatst tegenover de heilige God als rechter. En de beschuldiging is universeel. Net als in Romeinen 1 vers 16 en 17 het evangelie universeel is, is de beschuldiging ook universeel. Nogmaals, zowel Jood als Griek, dus de heidenen. Iedereen valt onder deze aanklacht. En het is Paulus zelf, als apostel van de Heere Jezus Christus, die deze aanklacht uitspreekt namens Gods openbaring. En dat hij dit zojuist heeft gedaan, dat wil zeggen in de voorgaande hoofdstukken. En dat toont aan dat deze beschuldiging op bewijsvoering rust. Paulus heeft feiten gepresenteerd. Hij heeft getuigen als het ware opgeroepen. Maar wie heeft die allemaal opgeroepen? Het geweten van de heiden, de wet van de Jood, de woorden van de profeten. En op basis daarvan maakt hij zijn zaak rond de beschuldiging is rechtmatig. Hij verzint dit niet. Hij voert een rechtszaak op basis van geopenbaarde waarheid. En ik wil dat we het volgende goed begrijpen. Maar dit is cruciaal, broeders en zusters. Wanneer Paulus in Romeinen 3 vers 9 schrijft, wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd, dan lijkt het op het eerste gehoor een menselijke actie. En in veel liberale commentaren wordt dit ook zo gezien. Nee, dit zijn de woorden van Paulus. Paulus heeft een beschuldiging uitgesproken, maar wie goed leest en begrijpt hoe Paulus spreekt en schrijft in al zijn brieven, ziet dat deze woorden nooit losstaan van zijn roeping. Nooit. Paulus spreekt niet uit eigen initiatief, maar als een gezant, als een gezonde van de Heer Jezus Christus. En dit is wat we altijd goed moeten uitdiepen, we moeten dit begrijpen. Hoe stelde Paulus zich voor in het begin van de brief? Romeinen 1 vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. We hebben dit vers uitvoerig behandeld. Het staat op de website. Wat schreef hij in vers 5? Door hem, dat is door Christus, hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, terwille van zijn naam. Dit is cruciaal. De hele bediening van de apostel Paulus is gebaseerd op een goddelijke zending. Zijn woorden zijn geen meningen en zijn geen overwegingen van een vrome denker. Het zijn woorden afkomstig van God. Denk aan wat hij aan de Thessalonicenzen schreef in 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord. Dat ook werkzaam is in u die gelooft. Paulus spreekt en schrijft dus als vertegenwoordiger van God zelf. Wanneer hij zegt dat hij beschuldigd heeft, dan moeten we dit begrijpen als een uitspraak op basis van goddelijke openbaring. Hij heeft de feiten niet zelf verzonnen. Hij heeft ze ontvangen. En dat is het karakter van een apostolische aanklacht. Vergelijk dit met hoe de profeten in het Oude Testament spraken. Zo zegt de Heere Heere, zo spreekt de Heere Heere. Dat is wat hier gaande is. En nu, broeders en zussen, het is echt cruciaal dat wij dit helder hebben, dat wij beseffen en geloven dat deze beschuldiging, deze aanklacht van schuld over de mens, niet de mening is van de apostel Paulus, maar het oordeel van God zelf. Als wij dit niet geloven, zullen we de ernst van de boodschap verzwakken? We zullen het rationaliseren. Dan wordt de aanklacht gereduceerd tot een religieus standpunt, een interpretatie, een stem onder velen. En wanneer dat gebeurt, dan wordt de aanklacht beroofd van kracht. Want het ding is dit. Menselijke beschuldigingen kun je relativeren. Je kunt ze weerleggen. Je kunt ze naast je neerleggen. We kunnen met elkaar discussiëren over meningen tot we aan ons liggen. Jij vindt wat jij vindt, ik vind wat ik vind. Maar een goddelijke aanklacht is bindend. Het maakt niet uit wat jij vindt, het maakt niet uit wat ik vind. Een goddelijke aanklacht eist een antwoord van het hart. En daarom is dit zo essentieel, want hoe wij deze beschuldiging begrijpen, bepaalt ook of wij er daadwerkelijk gehoor aan geven. In veel gemeenten en ook in ons eigen hart zien we de neiging om dit te verzachten. Ik kan je niet zeggen hoe vaak je dit hoort. Dat mensen zeggen, ja, Paulus had ook maar zijn eigen tijd en achtergrond als referentiekader. Of ja, weet je, de Bijbel is ook maar geschreven door mensen. Of dit was de visie van een Joodse man in de eerste eeuw. Hij was niet zo verlicht als wij zijn. Hij had niet te maken met de nuances in de maatschappij waar wij vandaag mee te maken hebben. Hij heeft niet de psychologische kennis die wij vandaag de dag hebben. En het grote gevaar waar we voor moeten waken is dat we het woord van God, zeker de stukken die we moeilijk vinden, zeker de stukken die we hard vinden, halen door de molen van onze goedkeuring. Ieder mens moet iedere keer bepalen. Accepteer ik dit als het woord van God of niet? Niet accepteer ik dit deel, accepteer ik het hele woord. Dat is de strijd die ieder mens heeft. Want wanneer we het door de molen van onze goedkeuring gaan halen, dan zeggen we in feite dat wij als mensen boven het woord van God staan. Dat wij bepalen of het klopt. Dat wij bepalen of het gezaghebbend is. Dat wij beoordelen of het rechtvaardig is. En we hebben dat recht niet. Als wij zeggen en belijden dat God is wie hij geopenbaard heeft te zijn, dan zijn de woorden die hij overgeleverd heeft gelijk aan zijn autoriteit. Nou, wat ik ook wil dat we samen zien, met elkaar, is dat de beschuldiging geworteld is in de schrift. Dus in Gods eigen woord. We hebben ze net gelezen, ik wil ze weer lezen. We gaan ze natuurlijk niet vandaag behandelen, maar het is goed om letterlijk één stuk te zien waar het om draait. We lezen van vers 9 tot en met 18, weer. Maar jullie zien een stuk wat al dik gedrukt is. Paulus schrijft, wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Hoe begint vers 10? Zoals geschreven staat. Dat is hoe het begint. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. We zien hoe die aanklacht opstapelt. Hè? En het is zwaar, hè? Om dit te horen over de staat van de mens. Iedere keer wordt er een schep bovenop gedaan. Maar we zien het met elkaar. Hè? Ik heb hem dik gedrukt. Zoals geschreven staat. Wat laat dit zien? Paulus laat de schrift spreken. En vers 10 tot en met 8 citeert hij een hoop oud-testamentische versen. Hij citeert onder andere Psalm 14, Psalm 5, Psalm 140, Jesaja 59, Psalm 36. Dit laat zien, het is God zelf die de beschuldiging uitspreekt. Het is God die dit zegt over de mens. En Paulus stelt zich niet boven de mensen om hen te oordelen, maar onder de autoriteit van Gods woord om te bevestigen wat er geschreven staat. En in feite doet hij precies wat de Heere Jezus zelf ook zei in Johannes 5, vers 45. Tegen de Joden zegt hij, denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. De schrift is de aanklager, God is de aanklager. Dus Mozes beschuldigt, de psalmen beschuldigen, Jesaja beschuldigt en zo ook Paulus. Maar dit allemaal zoals de Heere heeft geopenbaard. Dit betekent wie zich wil verzetten tegen deze beschuldiging, verzet zich niet tegen Paulus, maar tegen de Heere God zelf. En weten jullie, broeders en zusters, we moeten dit vastgrijpen. Kijk, mensen, ze verzetten zich hiertegen. Ze huiveren zodra je over zonde begint. Ze trekken zich terug als je spreekt over schuld en oordeel. Want, zo zeggen ze, hè, het is negatief. Het is hard. Het is wettisch. Het mist liefde. Het is allemaal zo zwaar en serieus. Je wordt al snel weggezet ook als doemprediker. Ja, als iemand die zwaarmoedig is. Die het licht van het evangelie verduistert met zware woorden. Want wat zegt men? God is liefde. En heeft de Heere Jezus niet gezegd, oordeel niet. Heb elkaar lief. Heeft hij niet gezegd, ik veroordeel u ook niet. Tegen de overspelige vrouw. En hij heeft al die dingen gezegd. Maar de vraag is, wat bedoelde hij en hoe heeft hij zelf gesproken? We moeten zijn hele bediening moeten we pakken. Want als je kijkt naar de evangelie, als je leest hoe de Heere Jezus sprak, dan zie je, ja, hij is liefde ondergrondelijk diep. Hij is vol van ontferming, vol van genade, vol van geduld. Revolutionair, als je even dat woord wil gebruiken, is het dat hij met die Samaritaanse vrouw staat te praten. Daarom komen zijn discipelen terug en zijn verwonderd. Een Joodse rabbi spreekt met een Samaritaanse vrouw. Maar hij is ook het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij kwam om te zeggen dat alles gereinigd moest worden. Hij heeft niet gezwegen over zonde. Zijn hele bediening begon met: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En hij, dezezelfde Heer Jezus, heeft zijn discipelen uitgezonden. Hij heeft hun gezegd dat zij zouden getuigen niet van zichzelf, maar van hem. Niet met een boodschap die de oren van mensen streelt, maar met een boodschap die mensen zalig kan maken. In Lucas 24, vers 47 zegt hij wat het fundament is van hun bediening. Wat staat er? En in zijn naam, in de naam van de Heer Jezus Christus, moet onder alle volken wat gepredikt worden? Bekering en vergeving van zonde te beginnen bij Jeruzalem. Bekering en vergeving van zonde. Dat is wat gepredikt moet worden. En nu, voordat we verder gaan, voor wie staan mensen schuldig? Dat is iets om te begrijpen. Kijk, mensen staan niet schuldig voor Paulus. En wanneer je het evangelie deelt, zijn mensen niet schuldig voor jou, omdat jij vindt dat mensen schuldig zijn. Mensen staan schuldig voor God. Dat is het ding. En we zijn nog niet bij het vers, maar wat staat er in vers 19 van Romeinen 3? Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Voor God. De vertaling voor God is correct, maar letterlijk betekent het in het aangezicht van God. In zijn aanwezigheid, onder zijn blik. Dat is het verschil tussen menselijke en goddelijke aanklacht. Voor een mens kun je vluchten, kun je verbergen, kun je zaken rechtpraten. Maar voor God niet. Het is koning David die schrijft in Psalm 139. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. In Hebreeën 4, vers 13 staat er: en er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Zien we deze gewichtige taal dat dit niet gaat over ongelovigen. Hij schrijft over wij. Wij hebben rekenschap aan hem af te leggen. Voor deze God staat de mens schuldig. Dat is wat de beschuldiging zo ontzagwekkend maakt. Niet alleen het feit dat de mens zondig is, dat is al erg genoeg, maar dat de mens schuldig staat voor de enige en waarachtige God. De God die alles weet, de God die alles ziet. Voor die God staan ze schuldig. Dus de mens is beschuldigd. De mens is aangeklaagd. En de aanklacht luidt niet: mensen hebben iets fouts gedaan. De aanklacht luidt dat zij allen onder de zonde zijn. En we moeten dit ontleden, broeders en zusters. Ik wil met jullie inzoomen op het woord onder. Waar zullen we daarmee beginnen? Onder. In de context is dit een significant woord. Het is het Griekse woord hupo. Dit woord, dit voorzetsel in het Grieks betekent onder de heerschappij. Onder de autoriteit, onder de macht van iets of iemand staan. Dat is wat dit betekent. Dit woord komt vaker voor in juridische of in slavernijcontext. Een slaaf staat onder zijn meester. Een burger staat onder de wet. Een volk onder een koning of wat voor leider dan ook. Het spreekt van onderwerping, van machteloosheid tegenover een heersende macht. Daarvan spreekt dit. En dit is het ding, hè. Kijk, Paulus legt niet alleen de nadruk op het feit dat mensen zondigen. De mens zondigt absoluut. Maar Paulus gaat hier nog dieper. Paulus maakt hier duidelijk dat ieder mens onder de macht van de zonde leeft. Zonde is hier niet slechts iets wat je doet, maar een macht die de mens beheerst. De mens staat onder de zonde als onder een tiran, als onder een juk, als onder een vloek. En dit brengt in perspectief, we komen daar pas veel later, maar wanneer Paulus bijvoorbeeld schrijft in Romeinen 6 vers 14, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Hier wordt hetzelfde beeld gebruikt, zonde als een heersende macht. Wie Christus niet heeft, staat onder de macht van de zonde. Wie in hem is, is vrijgemaakt en staat onder genade. De tegenstelling laat zien, onder de zonde zijn betekent overheerst worden, gebonden zijn, niet vrij zijn. Wat zei de Heer Jezus? Hij sprak tegen de Joden, hij heeft heel duidelijk gemaakt, in Johannes 8 vers 34, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Een slaaf. Nu, dit is zo cruciaal, want hier ontstaat dan in veel mensen hun hoofd een kortsluiting. Oké, maar als we slaven zijn, hetzelfde als wat Paulus in Romeinen 3 eerst deed. Oké, maar als we slaaf zijn, dan kunnen we er toch niets aan doen. Waarom worden we dan geoordeeld? En nu is het ding dit. Hoewel de mens onder zonde staat, dus hoewel hij onder de macht is van de zonde, zichzelf ook niet kan bevrijden van die macht, betekent dat niet dat de mens een slachtoffer is van de zonde. De mens is niet vrij te pleiten, de mens is niet te verontschuldigen. Niet voor Gods aangezicht. Want hoewel de mens gebonden is, is hij tegelijkertijd willens jegens de zonde. Hoewel de zonde hem beheerst, kiest hij ook voor de zonde. Hoewel hij een slaaf is, is hij een slaaf naar het eigen hart. En dit is zo ernstig. De zonde is een tiran, ja. Maar een tiran die de mensen lief heeft. Dat is het ding. En sommigen zeggen dan, ja maar wacht even. In hoofdstuk 1 staat, God heeft ze overgegeven. Het stond er 3 keer. Dus de mens kan er niets aan doen, want God heeft hen overgegeven. Maar het ding is, we hebben dit uitvoerig behandeld. Waaraan heeft God hen overgegeven? De begeerte van hun hart? Hun schandelijke hartstochten? Hun eigen verwerpelijk denken? De Heere geeft hun over, maar de Heere geeft hun over naar hetgeen waar hun hart al naar neigt. Het is zijn begeerte, zijn voorkeur, dus hun eigen voorkeur waaraan God hun overgeeft. Het is wat een mens verlangt en wil. En als we zeggen, ja maar Paulus was toch, weet je, Paulus, hij is die doemprediker. Dan kunnen we luisteren naar de apostel van de liefde die in Johannes 3 vers 19 het volgende schrijft. En dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Let op wat Johannes schrijft. Ze hebben de duisternis lief gehad. Dat is geen uitdrukking van een slachtoffer. Dat is actieve liefde. De zondige mens zit gevangen in een macht die hij niet haat, maar die hij lief heeft. En je ziet het om je heen. Zelfs als mensen overtuigd raken van de ellende van zonde, vluchten zij niet vanzelf naar God. Zij willen niet uit de greep van deze meester. Waarom? Omdat de zonde verleidelijk is. Het is aangenaam, begerenswaardig voor het oog, lazen we ook in Genesis 3. De zonde is bedriegelijk en de zonde geeft je precies wat je denkt nodig te hebben en willen. Het geeft je je eigen eer. Het geeft je je eigen genot. En het geeft je de autonomie waar je gevallen natuur naar op zoek is. Doe wat je lekker zelf wilt. Maar nu moeten we iets doen. Want we raakten het al een beetje. Maar we moeten zonde in deze context moeten goed definiëren. Wat is zonde? Wat bedoelt Paulus met zonde? Waar hebben we het over? Maar Paulus schrijft dus dat ze onder de macht van de zonde zijn. Maar de vraag is dan, betekent het dan dat de ene persoon onder de macht van het liegen is? En dat de andere persoon dan onder de macht van stelen is? En de andere persoon onder de macht van lust? De vraag is, waar heeft Paulus het over? En wat we moeten doen is, we moeten kijken naar de verschillende lagen van zonde in de schrift. En dan kunnen we zien wat Paulus uiteindelijk in Romeinen 3 bedoelt. Nou, het eerste waar we naar kijken is zonde als overtreding van Gods gebod. Zonde gedefinieerd als overtreding van Gods gebod. 1 Johannes 3 vers 4 leert ons. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. Dit is het juridische aspect van zonde. Het overtreden van Gods wet. Het Griekse woord dat Johannes gebruikt voor wetteloosheid is anomia. Dat is het Griekse woord. Dit woord spreekt van een bewuste verwerping van een wet. Van een gebod. Het naast je neerleggen van Gods gebod. Het tegen Gods gebod ingaan. De tegenstelling die Johannes hier schetst is belangrijk. De wet weerspiegelt Gods karakter, zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid. Wie de wet verwerpt, verwerpt de wetgever ook. Want in de schrift is de wet van God nooit een abstract principe, maar altijd verbonden aan zijn persoon. Daarom is de overtreding van het gebod ook altijd een verwerping van God. Denk aan de belijdenis van David in Psalm 51 vers 6. Wat schrijft hij daar? Hij schrijft tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Vergeet niet, David heeft gezondigd tegen Bathseba, tegen haar man. Maar David ziet, dat is een overtreding van Gods gebod. Dat is één laag. Je hebt ook de laag, je doel missen. Het Griekse woord voor zonde, hamartia, komt van het Griekse woord hamartano, dat betekent letterlijk missen, afdwalen van het doel, falen om het beoogde te bereiken. En dat laat ons zien, zonde is niet alleen een juridische overtreding, zoals we net hebben behandeld, het is ook een fundamentele afwijking. De mens is niet waar de mens zou moeten zijn. De mens is niet wat de mens zou moeten zijn. De mens leeft weliswaar, de mens kiest, de mens beweegt, maar alles in de verkeerde richting. Alles tegen de Heere God, alles tegen de schepper van de mens. Wat is het doel dat gemist wordt? Niet een morele standaard op zich, maar God zelf. De mens is geschapen tot Gods eer. Het is sowieso interessant voor ons allen, welke je ook leest, maar ik lees verschillende, want ik vind ze gewoon interessant. De Westminster Catechismus, die begint als volgt. De vraag is, wat is het voornaamste doel van de mens? Dat is hoe dat begint. Het antwoord luidt, ik citeer, het voornaamste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God en eeuwige vreugde in hem te vinden. En mensen hebben moeite met catechismus omdat ze zeggen, hè, het is niet het woord van God, het is allemaal gebaseerd op het woord van God. Dit is waarom de mens leeft. Dit is waarom de mens leeft. Dat is de bestemming van de schepping. Gods verheerlijking. Dat is waarom wij zijn geschapen. Zonde is dus leven alsof er geen schepper is. Alsof het leven om mij draait. In plaats van om hem. Dat is dus je doel missen. En daarom is zonde ook mogelijk zonder zichtbare immoraliteit. Een mens kan fatsoenlijk leven. Een mens kan moreel handelen. Een mens kan zelfs religieus zijn. Maar als zijn leven niet tot eer van God is gericht, dan mist het zijn doel. En dit is dus wat de schrift ons leert. Niet slechts het gedrag van de mens is verkeerd. De hele oriëntatie van de mens is verkeerd. De laatste laag waar wij nu naar gaan kijken, er is nog meer, ik ga jullie huiswerk geven. Maar de laatste oriëntatie waar we naar kijken is rebellie en verharding. Dus we hebben gezien overtreding van Gods gebod. We hebben gezien het doel missen. Maar het is ook actieve rebellie en verharding. Vijandschap tegen God. Let ook op wat Romeinen 8 vers 7 ons leert. We komen zo ook trouwens terug naar dit vers. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Dus de mens in het vlees is niet neutraal tegenover God. Het is niet alsof de mens alleen onwetend of zwak of verdwaald is, hij is tegenover God geplaatst. Het hart van de mens is tegen God. Zijn denken, zijn voelen, zijn willen, alles is gericht op autonomie. Op onafhankelijkheid. En omdat God heilig is en gezag voert, keert de natuurlijke mens zich tegen hem. Dit is ook een van de eerste vormen van weerstand die je hoort, wanneer mensen zeggen, ja oké, maar moet ik dit dan doen? Want ze weten, oh wacht even, God spreekt. En als discipel, als christen, dien ik te gehoorzamen. Dus men voert vijandschap tegen God. Ze rebelleren tegen hem. En de huiswerk die jullie hebben, want we zouden door kunnen gaan. Je hebt ook nog zonde in de laag van onreinheid. Je hebt zonde in de laag van schuld. Die mogen jullie zelf uitzoeken. Maar we zien dit alles. Maar de vraag natuurlijk was, wat bedoelt Paulus met onder de macht van de zonde in Romeinen 3 vers 9? We willen dat weten. Nou, in de context, dit is de definitie. Een macht die regeert over de mens. De zonde beheerst het denken, het willen en het doen van de mens. Dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. De macht waaronder de mens staat, dus de zonde, beheerst het denken, het willen en het doen van de mens. En we gaan het nu samenbrengen. Want wat Paulus hier omschrijft, is wat in theologische termen totale verdorvenheid wordt genoemd. Totale verdorvenheid. En wanneer je deze term opbrengt, dan heb je snel mensen die gaan stuiteren. Want ja, daar heb je weer een, zo'n Calvinist. Daar beginnen ze dan over. Maar het ding is, we moeten gewoon eerlijk naar de schrift kijken. We moeten gewoon kijken wat er staat. We hebben net verschillende lagen van zonde gezien. We hebben het met elkaar gezien, ik heb een aantal uiteengezet. Maar het is zo gewoon, de natuur van de mens is verdorven. En wanneer we totale verdorvenheid willen begrijpen, moeten we eerst kijken wat we er niet mee bedoelen. Kijk, totale verdorvenheid is niet dat ieder mens zo verdorven en zo slecht is als hij zou kunnen zijn. Ik heb het net al gezegd. Mensen kunnen moreel handelen. Je hebt in menselijke termen, heb je fatsoenlijke mensen. Ze bestaan. Het is niet dat ieder mens voortdurend alleen maar kwaad doet op de meest gruwelijke manieren denkbaar. Dat is niet waar totale verdorvenheid van spreekt. Maar de realiteit daarvan gaat veel dieper. Totale verdorvenheid is dat, ik zei het net al, dat ieder deel van de mens, zijn verstand, zijn wil, zijn hart, zijn verlangens, onder invloed en heerschappij staan van de zonde. Dat er geen enkel vezel van zijn wezen onaangetast is gebleven door de zondeval. Daar hebben we het hier over. Want als de mens gemaakt is tot Gods eer, dan moet de mens God ook zoeken. En volgende week, zo de Heer wil en we even gaan zien, er is niemand die God zoekt. Dus dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. Nogmaals, wat schreef Paulus? Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Allen. Ik zei het eerder al, het hele menselijke ras. En in hoofdstuk 5, zo de Heere wil en wij leven, zullen we gaan kijken naar hoe dat allemaal voortvloeit uit Adam. Maar dit is wat het is. Alle mensen, het hele menselijke ras. En we komen dus terug naar het vers wat ik net had. De vraag is, hoe ver gaat deze totale verdorvenheid? Romeinen 8, vers 7. Let op wat ik heb onderstreept. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Dus ik sprak vrijdag, na het voorbereiden, sprak ik met mevrouw hierover. Luister even, broeders en zusters, let op wat Paulus schrijft. Dit is zo ontzagwekkend. En ik ga zo uitleggen wat ik bedoel met ontzagwekkend. Kijk, Paulus maakt heel duidelijk hier. Heel duidelijk. Niet alleen onderwerpt het vlees van de natuurlijke mens zich niet aan God. Het kan dat niet. Het kan dat ook niet. Er is dus geen enkel vermogen in de natuurlijke mens om zich te bekeren. Er is geen enkel vermogen in de natuurlijke mens om zichzelf te richten op God. Om gehoorzaam te zijn aan zijn wil. Niet omdat de mens geen handen of voeten heeft, maar omdat zijn hart zich verzet. De wil is gebonden. De wil is gebonden. Daarom ga ik nooit, ik ga nooit de discussie aan wanneer mensen komen, ja, maar hoe zit het met vrije wil? Dat is filosofie. De wil van de mens is gebonden. De ziel is dood. Het hart is verduisterd. Paulus schrijft ook heel duidelijk in Efeze 2 vers 1. Over ons. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Wat waren we eerst? U die dood was door de overtredingen en de zonden. Dit is wat de schrift bedoelt, dit is wat we bedoelen wanneer we zeggen dat mensen dood zijn in zonde. Niet lichamelijk dood, maar geestelijk dood. Afgesneden van de levensbron, los van Gods geest, leeg van ware liefde tot God en mensen. En juist dat maakt het zo ernstig. Want de mens is nog wel in staat tot religie. De mens is in staat tot moraliteit, tot enige menselijke deugden. Maar de mens is in en van zichzelf niet in staat tot onderwerping aan God uit liefde en geloof. Dit is wat Paulus bedoelt met allen onder de zonde. Nu, broeders en zusters. Alle mensen zijn onder de zonde, schrijft Paulus. Het is niet de mens doet af en toe iets verkeerd. Maar de mens leeft structureel onder de macht van de zonde. Het is niet sommige delen van de mens zijn nog zuiver. Zijn hele wezen is aangetast. Het is niet de mens wil wel, maar weet niet hoe. Het is de mens wil niet en kan niet. Dit is de ernstige staat. Dit is de beschuldiging, dit is de aanklacht, dit is het vonnis. Schuldig. Nu wil ik afsluiten met twee vragen. Twee vragen om te overdenken voor ons allen. Ik heb er al vrijdag al mee moeten worstelen en gisteren ook. Dit is dus voor jullie om mee te nemen. De eerste vraag is, zien we hoe hard het nodig is dat dit evangelie van onze Heere Jezus Christus in alle zuiverheid wordt verkondigd aan de wereld. Want broeders en zusters, we hebben de staat gehoord van de mens als de mens niet in Christus is. We hebben gehoord, hij is niet vrij. We hebben gehoord, de mens is niet goed. We hebben gehoord, de mens is niet op zoek naar God. Hij is onderworpen, hij is gebonden, verduisterd, vijandig, dood in zonde. En dit maakt dat er geen enkel ander antwoord is dan het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Er is geen andere hoop. Er is geen andere uitweg. Er is geen andere kracht tot zaligmaking. Daarom, Petrus, zo krachtig spreekt hij tegen de Joodse leiders in Handelingen 4. De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor zij zalig moeten worden. Petrus weet één ding, ik moet Christus en die gekruisigd prediken, want alleen dat maakt levend. Ik raad jullie aan, lees Handelingen 4. En broeders en zusters, ik wil jullie geen juk opleggen. Geen menselijke last. Geen religieuze of krampachtige ijver. Er zijn denominaties waar je langs de deuren moet gaan en dat je zaligmaking vaststelt. Hier hebben we het niet over. Maar ik wil ons laten zien wat de ernst, de urgentie, de noodzaak van het goede nieuws is. Niet als iets dat we ook hebben naast andere dingen. Niet als optie, niet als toevoeging of als culturele traditie. Maar als de enige hoop voor een wereld onder de zonde. Dat we zouden opstaan, broeders en zusters. Dat we zouden spreken, dat we zouden verkondigen. Dat we zouden bidden, roepen, pleiten. Want het evangelie is niet ons bezit. Het is Gods boodschap tot zaligmaking. En het moet klinken. Het moet klinken omdat de wereld verloren is en omdat Christus leeft. Ik hoop dat we dit zien. Dus dat is de eerste vraag. De laatste vraag is dit. Broeders en zusters, ben je in een zag van wat God heeft gedaan? Ben je in een zag van wat God heeft gedaan? Ik heb dit hoofdstuk zo vaak gelezen. Zo vaak gelezen. En vrijdag was het alsof een hamer neerkwam op mijn hart. Jij en ik waren onder deze macht. We waren onder deze macht. Wij stonden onder hetzelfde vonnis. Wij leefden in diezelfde duisternis. Wij dachten vleeselijk, we wilden niet buigen, we konden het niet. Besef heel goed, wij hadden niet de macht om onszelf te bekeren. Wij verlangden niet naar God. Wij zochten hem niet, wij kenden hem niet en wij wilden hem niet. Die beschuldiging van Romeinen 3, die stond ook op ons leven. Allen zijn onder de zonde. Ook wij, ook jij, ook ik. Maar zie nu. Zie hoe wij begonnen vandaag. Wij loven, wij zingen. Wij roepen Abba Vader. En we zeggen dat we leven hebben. Hoe kan dat? Hoe is dat gebeurd? Wat heeft het mogelijk gemaakt dat vijanden nu kinderen zijn, dat doden nu leven, dat rebellen aanbidders zijn geworden? Er is maar één antwoord. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons geroepen met een eeuwige roeping. Hij heeft ons leven gegeven toen wij dood waren. Hij heeft ons genadig aangezien toen wij hem niet zochten. Hij heeft ons lief gehad met een eeuwige liefde, niet op grond van wat wij waren, maar ondanks alles wat wij waren. Hij heeft ons uitverkoren in Christus Jezus voor de grondlegging van de wereld, niet omdat hij iets goeds in ons zag, maar omdat hij het gedaan heeft naar zijn eigen welbehagen. Ik vraag het nog een keer. Ben je in ontzag van wat God heeft gedaan? Prijs de Heere Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Prijs Hem, die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Prijs Hem, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Broeders en zusters, dit is waarom we sinds enkele weken structureel afsluiten met die korte, maar prachtige doxologie aan het einde van deze dienst. We hebben dat niet zomaar bedacht. We hebben niet zomaar even met elkaar gezeten en denken, hé, laten we eens even een nieuwe dynamiek aan de dienst geven, een nieuwe wending. We hebben het niet toegevoegd voor de vorm. We nemen dat avondmaal, iedere week, het brood, de beker, en wat zien we daarin? Een herinnering aan het glorieuze offer van onze Heer Jezus Christus. Zijn lichaam voor ons gegeven, zijn bloed voor ons vergoten. Is dat niet het hart van alles? Past het dan niet? Is het dan niet meer dan logisch, meer dan gepast? Meer dan onze redelijke godsdienst dat wij afsluiten, dat we zingen, prijs God van wie alle zegeningen komen. Prijs Hem, gij schepselen hier beneden, prijs Hem daarboven. Hemelse machten, prijs Vader, prijs Zoon en prijs de Heilige Geest. Broeders en zusters, aan Hem. Aan Hem die op de troon zit. En dit wil ik laten zien. Dit is niet verzwaring of verduistering van het evangelie. Wij moeten zien hoe ver wij waren om te zien hoe dichtbij we zijn gekomen. We moeten zien hoe donker het was, zodat het licht helder schittert. Dus aan Hem. Aan Hem die op de troon zit en aan het Lam die het waard is om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Het Lam wat voor ons geslacht is en ons gekocht heeft met zijn bloed, aan Hem en Hem alleen zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En wat zeggen Gods mensen daarop? Amen. Laten we bidden. Vader almachtig, trouwe God in de hemel, geprezen zijt uw heilige naam, Heer. O Heere, dat ons hart zal vastgrijpen hoe glorieus de genade is waarin wij staan. Dat we fris ontzag mogen hebben. Fris ontzag voor het offer van onze Heer Jezus Christus aan het kruis. O Heere, dat we nieuw leven in Hem hebben ontvangen. Dat wat onmogelijk was voor ons om te doen, dat U dat gedaan hebt, Heer. Heere God, laat dit alles drijven. Alles drijven wat wij denken, wat wij willen, wat wij zeggen, wat wij doen. Vader, laat het allen grijpen in hun hart. Want zo lief hebt U ons gehad, Heer. Zo lief hebt U ons gehad dat U uw enige geboren Zoon gegeven hebt. Opdat wie in U gelooft, Heer, opdat ieder die in U gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Voor Vader, als er harten zijn die U nog niet geloven, die niet in U geloven, die U niet kennen, die zich verzetten. O Vader, laat dit zwaard zo diep snijden. Laat deze hamer, Heer, hoogmoed verbrijzelen. En laat het de mens opbouwen tot eer en glorie van uw heilige naam. U komt alle aanbidding, alle dankzegging, alle lof, alle luister, alle eer en kracht en macht komt u toe. In Jezus' naam. Amen.